Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 469 van de oorlog in Oekraïne. We moeten natuurlijk beginnen met de verwoesting van de Karkova-dam, de stuwdam in de Dnipro-rivier in de regio Gerson, zuiden van Oekraïne. Gisteren in de vroege ochtend was dat al, waardoor het stuwmeer in oppervlakte twee keer het IJsselmeer, hè, waardoor dat leegloopt en zorgt voor gigantische overstromingen, hele grote schade. De waterkrachtcentrale is verwoest. De drinkwatervoorziening voor honderdduizenden Oekraïners is in gevaar. Een groot gebied aan landbouwgrond is voor lange tijd onbruikbaar. Gebied raakt ook vervuild, begrijp ik, doordat het water van alles meesleept. 10 mensen vermist, duizenden geëvacueerd.
En ook dat had voorkomen kunnen worden.
En ook de ecologische ramp. Ik bedoel, er gaat olie, minstens 150 ton olie loopt naar de Zwarte Zee. En maakt ook al dat landbouwgrond onvruchtbaar. Kunstmest, al die chemische producten die ze daar gebruiken. En de Oekraïners doen wel wat aan die Westbank om dan mensen te evacueren. Maar wat de Russen daar doen, daar weten we betrekkelijk weinig van. En die hebben ook allemaal ellende op die Oostbank.
Rob, ik hoorde jou zeggen, het had voorkomen kunnen worden.
Ja, als Rusland die oorlog niet was begonnen, was het niet gebeurd.
Ik
denk, zo simpel is dat. Kijk, ik heb gezien dat in de Veiligheidsraad er even gebakkeleid is tussen Oekraïne en Rusland over de schuldvraag. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo interessant. Want ja, als je een land invalt, dan gebeurt er dit. Dan zijn dit de dingen die kunnen gaan gebeuren. Ja. We hebben helemaal in het begin van die oorlog wel gezegd van nou, er gebeuren hele... Er gaan hele onvoorspelbare, hele erge dingen gebeuren waarvan we nu nog geen weet hebben. Nou, dit is er een van. Hoewel, ik herinner me dat we veel eerder ook de discussie hebben gehad over aanvallen op die dam. Zowel door de Russen, die hem nu een pakweg een jaar in bezit hebben, maar ook Oekraïne heeft erop geschoten. Mm-hmm. En we weten eigenlijk dat de eerste berichten over een mogelijk aanbrengen van explosieven eigenlijk al van april vorig jaar stammen.
Ja.
En in oktober zo ongeveer zijn die berichten weer naar voren gekomen. Toen werd er weer gezegd dat er mogelijkwijs extra explosieven zijn aangebracht. We hebben natuurlijk dan wel gezegd, ja, wij kunnen dat niet controleren. Maar ja, er is wel wat voor nodig hoor, om zo'n dam uit op te blazen. Experts die zeggen dat als je de 5-6 ton TNT tegenaan gooit, dat is ongeveer een vrachtwagen vol, dan staat er een gat van 5 meter. En dit moet waarschijnlijk met 10 trucks vol geladen TNT moeten zijn gebeurd. Hè. Dus dan praat je over 50-60 ton TNT. Dat is echt zeer aanzienlijk wat er dan gebeurt. Dus dat vereist veel voorbereiding. Dus het idee dat je dit met een welgemikt of een uit de bocht gevlogen schot vanuit een kanon kapot kan maken. Dat is natuurlijk een totale onzin. Het is een geplande operatie.
En dat wordt dan door bepaalde mensen, bepaalde experts gezien als bewijs dat de Russen het gedaan zouden hebben. Hè? Want de raketten van Oekraïne kunnen dat soort grappenmakerij niet. En de Russen, die hebben ook, het is over gesproken, ook in november of zo, dat de Russen dat al gedaan.
Oktober, november, ja exact. Ja.
Ja, dus waarschijnlijk hebben
ze... er wordt ook gewezen naar het eerste bataljon van een gemechaniseerde brigade van Rusland die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. Maar dat zijn natuurlijk weer van die beweringen die niet gecontroleerd kunnen worden.
En het blijft ook een beetje vreemd, hè, jongens. Want kijk, er komen dus ook Russische soldaten in de grootst mogelijke problemen aan die andere kant van de oever.
Ja.
Je verliest Krim, kraanwater op de Krim. Dus dat, als je dat allemaal tot je door laat drinken, dan zijn misschien de Russen toch wel heel erg in paniek.
Die watervoorziening van de Krim, die loopt hier door geen gevaar hoor. Realiseer je dat pas dat noordelijke Krimkanaal, dat reservoir met de Krim verbindt, die is eigenlijk vanaf 2014 al afgesloten. Tot aan de oorlog. En na de oorlog is weer is hij weer geopend. En tot aan de oorlog had Rusland voor de Krim een alternatief watersysteem bedacht, inclusief waterreservoirs. Dus dat is het probleem niet. Nee, dat is het probleem niet. Wat het probleem wel is, ik denk eerlijk gezegd hoor, dat dat ook het allergrootste punt is. Je noemde het even terloops, Hugo. Dat is verlies aan landbouwgrond. Als je dus kijkt hoeveel dat is, dan gaat het over waarschijnlijk 500.000 hectare. Mm-hmm. En realiseer je dat in dat gebied, daar wordt 80% van het groente en fruit van Oekraïne verbouwd, maar ook van Moldavië. Het probleem zit hem erin dat als je niet irrigeert, en dat gebeurt vanuit dat stuwmeer, dan valt er geen regen. Ja, er valt wel regen, ongeveer 400 mm, maar dat is precies in de winter. Dus dan heb je er weinig aan om groente en fruit te verbouwen. Ja. Dus je moet irrigeren. En zonder de irrigatie kan het niet. Als je nu zou gaan repareren op dit ogenblik, dan zou het 5 tot 10 jaar duren voordat er weer wat verbouwd kan worden.
Ja, dus enorme ecologische effecten. Trouwens ook in de Zwarte Zee. En ook de visserij natuurlijk. Hè? Ze haalden heel veel vissen uit de Dnipro-rivier.
Nou ja, maar misschien even, jongens. Dit is wel echt cruciaal. Kijk, dit is het tweede effect voor de voedselveiligheid van deze oorlog. De graanexport, daar hebben we het al vaker over gehad. Er zijn deals voor gemaakt. Hier zijn geen deals voor te maken.
Nee.
En dit is echt een wezenlijk probleem. Want hiermee maak je dus Oekraïne kapot. Want ja, kunnen jullie je een voorstelling maken van het militaire effect hiervan?
Nou, het is moeilijker over te steken, lijkt me, hè, als het breder is, die rivier.
Ja, maar hoor eens even, dit is geen Hollandse waterlinie. He, dus de Hollandse waterlinie, daar stak je de dijken door. En dan liepen de polders onder water. Maar daar heb je geen polders. Dus op een gegeven moment is dat water weg, volgens mij.
Hmm.
En dan loopt die rivier gewoon weer binnen zijn oude oevers. En dan loopt hij ook dwars door dat stuwmeer heen. Ik heb al vaker van die, hebben jullie waarschijnlijk ook wel, van die droge stuwmeren gezien. Dan even leeg worden gemaakt om schoon te worden gemaakt. En dan zie je gewoon de oude rivier. Die zie je gewoon daar gezellig doorheen kabbelen. Nou, dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Dus je verwoest nu een hele hoop. Maar over een tijdje is dat water weg. En dat is afgevoerd naar de zee, volgens mij hoor.
Ja.
Voor zover ik het kan zien en wat ik ook van de experts hoor. En dan heb je weer de oude situatie terug. Nou, als het dan weer opdroogt. Ja, dan zijn we natuurlijk wel een tijd verder. Maar als het dan weer opdroogt. Wat nu ondergelopen is. Nou ja, dan kan het feest weer van voren af aan beginnen in dat gebied. Op dit ogenblik. Denk ik dat het militaire effect groot is, omdat beide partijen nu geen kant op kunnen.
Ja, maar op langere termijn het economische effect groter, omdat je dus echt...
Op lange termijn is denk ik het economische effect gigantisch groot. Ja. En hier sloop je echt een land mee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kerncentrale, de Zaporizhia kerncentrale, waarvan ik vind dat er tegenstrijdige berichten over te horen zijn. Wat vinden jullie daarvan?
Nou ja, wat ik erover gelezen heb van... In het begin krijg je dus berichten van het valt wel mee, want ze hebben een heel groot koelmeer dat losstaat van de Dnipro. Hè?
Ja.
En dat kunnen ze allemaal gebruiken. Maar dat waren ook weer een paar uur geleden waren we bericht, ja, maar het is toch wel een heel groot probleem. Hè?
Ja, dat hoor ik dus ook.
Ik ben dus geen technicus, maar ik kan me dus. Ze hebben hem. Je kunt hem dus uitzetten, maar dan moet je nog 10 jaar of 5, 6 jaar koelen.
Hmm. Ja.
En dan zeggen sommige berichten dat kan met dat bestaande meer wel. Nou ja, ik weet het
niet.
Nou
ja, daar is dus als je de luchtopnames ziet van die centrale, dan zie je dus dat er eigenlijk nog weer een reservoir voor is gebouwd.
Ja.
En daar schijn je nog wel een paar maanden mee rond te kunnen komen. Maar, weet je, ik weet niet wat jullie ervan vinden hoor, maar ik vind dit allemaal niet fris. Ik bedoel, hier wordt gewoon gemarchandeerd met de veiligheid van een heel groot deel van Europa. Met zo'n kerncentrale en dat gaat allemaal maar door.
En bovendien staat er nog bij van dan moeten de Russen, want het is in de handen van de Russen, dan moeten ze wel verstandige dingen nu doen. Want ze moeten dus dat koelwater veranderen en weet ik allemaal wel niet. En dat ja, en betekent dus gewoon dat alle kaarten zijn nog steeds in Poetins handen met die vervloekte kerncentrale.
Ja.
En dan kan er weer ook lopen dreigen en weet ik allemaal wel niet. Het is hopeloos.
Als we dan de blik naar de militaire kant wenden, dan zie ik vooral veel berichten over Vuhledar. Dat is het zuidoostelijk een beetje, waar het front van oost-west zeg maar, naar noord-zuid scharniert. En Bakhmut natuurlijk weer, Bakhmut. Dat Oekraïne daar enige vooruitgang heeft geboekt.
Ja.
Ja, 200 tot 1600 meter per dag. Ja, dat is ook nou niet echt dat je zegt van dat schiet er lekker op. Maar inderdaad, daar zijn gevechten. Dat is een zwaartepunt op dit ogenblik. Dus dat hele gebied rond Kherson kan je op dit ogenblik vergeten. Dus het maakt in die zin wel de militaire situatie anders. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat de Oekraïners nu troepen weg gaan trekken uit Kherson om die ergens anders in te kunnen zetten. Kan ik me voorstellen.
En de Russen ook.
En de Russen ook. Dus je krijgt eigenlijk een kleiner front met meer militairen. Dus die strijd die zou in theorie moeten worden verhevigd.
Ja.
En als je dan kijkt wat Shoigu heeft gezegd, de minister van Defensie, die begint dan feitelijk op te scheppen van hoe ze ongelooflijk goed ze doen. Ja, we hebben dus de Oekraïners tegengehouden in vijf verschillende richtingen. Er zijn aan de Oekraïnse zijde 3175 slachtoffers gevallen. We hebben 205 gepantserde gevechtsvoertuigen onschadelijk gemaakt, 25 tanks. We hebben die berichten eerder gehoord, dat bleek niet te kloppen. Dus ik ben nu benieuwd of het wel klopt.
Ze hebben overigens, heb je dat gezien? Het Russische ministerie van Defensie had een filmpje gedeeld met de mededeling: kijk, we hebben de eerste Leopard tank verwoest. Maar op dat filmpje was duidelijk te zien dat het ging om een Maidors machine. Nu wordt het Russische ministerie van Defensie zelfs door de Russen, door die mildbloggers, heel hard uitgelachen.
Ik heb het niet gezien. Sorry dat ik zo hard moet lachen. Maar dat is inderdaad wel echt ontzettend stupide, zeg, als je daarin trapt.
Overigens zegt Oleksiy Danilov, die baas van de Oekraïnse Veiligheidsraad vandaag, het tegenoffensief is nog helemaal niet begonnen. Hij zegt, als het begint, dan zal iedereen het wel zien. Dit zijn gewoon, zegt hij, lokale tegenaanvallen. Dit is niet,
ja, ben het daar wel mee eens. Want tot nu toe is het business as usual. Zo zijn volgens mij wat ze in het goed Engels probing attacks noemt. Dus proberen aanvallen om te kijken waar de zwakke plekken zitten van de tegenstander. Ik zie wel enig geschuif met reserves en met troepen. Zowel aan de Russische als Oekraïense kant. Maar misschien, weet je, is dit ook wel, hoor. Kijk, als je er gewoon geen spat verder komt, dan is dit ook wel. Dus daar valt geen zinnig woord op dit ogenblik over te zeggen. Het enige wat we echt weten is dat die op korte termijn die Kakhovadam of Kakhovadam, dat die in belangrijke mate het speelveld op korte termijn verandert. Maar dat duurt niet heel erg lang volgens mij.
Voelt interessant overigens, dat was ook maar iemand die dat zei, maar dat leek te kloppen met wat ik zag op de kaart, dat bij Vuhledar, weet je nog, dat was eigenlijk de plek waar Rusland het voor de winter heeft geprobeerd om daar het grote tegenoffensief te doen, wat is mislukt. Maar iemand die zei van, ja, en om die reden hebben ze daar zich toen niet zo ingegraven, want ze dachten, we gaan daar vooruitgang boeken. Dus daar zijn veel minder verdedigingslinies. En er zijn wat van die kaartjes op basis van satellietgegevens gemaakt en daar lijkt het inderdaad of je precies daar een soort gat in de verdediging zit.
Ja, dat is absoluut juist. Maar die zitten er wel meer. Hè? Dit is ook een van de grote vraagstukken van hoe is het toch mogelijk dat die pro-Oekraïnse troepen gevuld met Russen, die in 2022 zijn opgericht na de inval van Rusland, hoe kunnen die toch zo makkelijk in Belgorod dorpen stoken, terwijl daar ook allemaal versterkingen zijn aangebracht. Nou, dat heeft gewoon te maken dat met het feit dat niet overal die versterkingen aanwezig zijn. En je gaat er natuurlijk omheen. En je probeert er doorheen te gaan.
Ja, zitten ze ook nog steeds, hè? Er zit nog steeds een stukje Belgorod en nu in Oekraïnse handen. Of in anti-Poetin handen, zullen we maar zeggen, wat het ook is. Ja. Hey, misschien even door nog naar Nord Stream. Rob, daar wil jij het over hebben. Volgens mij een stuk uit de Washington Post. Hè?
Ja, in meerdere kanten heb ik het gezien. Interessant, hoor. Het blijkt nu, althans, dat wordt nu gesuggereerd uit de berichten. Maar de meeste Amerikaanse kranten die zitten wel goed hoor, moet ik zeggen. Dat Biden eigenlijk al 3 maanden voordat die aanval op Nord Stream werd uitgevoerd, al wist dat er iets zou gaan gebeuren door Oekraïners. Ook een klein team van, er wordt gesproken van 6 man. Nou, we hebben het er al vaker over gehad. Toen hebben we het ook gediscussieerd over de vraag van wie heeft er nou het meeste belang bij.
Ja.
Nou, de Amerikanen niet, want als je Nord Stream opblaast, blaas je ook de NAVO op. De Russen niet, want die kunnen gewoon de kraan dichtdraaien. En het is ook zonde van Nord Stream, want als je ooit een keer een vrede hebt met het Westen, dan kan je de kraan weer opendraaien. Dus dat ga je gewoon niet doen. Zelensky zelf eigenlijk ook niet, want daarmee verpest hij elke steun vanuit de bevolking, maar ook de politieke steun vanuit het Westen. Maar je kan je heel goed voorstellen dat er een aantal heethoofdige partizanen die zich geheel of gedeeltelijk, waarschijnlijk ook gedeeltelijk, aan de commandostructuur in Oekraïne onttrekken, dat die dat wel doen. En dat lijkt het geval te zijn. Allemaal jongens met veel slagen om de arm, hoor. Want harde bewijzen zien we niet. Maar het zijn, laten we zeggen, de meest plausibele scenario's die ik tot nu toe gezien heb.
Maar jongens, 6 partizanen kunnen toch niet zomaar de Nord Stream opblazen? Dat is geen gemakkelijke operatie.
Nee, dat vind ik ook heel erg weinig. En je weet natuurlijk niet precies hoe het is gebeurd en wie er allemaal in de voorbereidingen en in de logistiek zat. Maar dat ben ik met je eens. Ik vind dat ook heel erg weinig.
Doen we nog even NAVO Japan? We zitten al op een kwartier, zeg het maar.
Ja, dat moeten we toch wel even doen. Macron persoonlijk heeft zich uitgesproken tegen een NATO liaison office in Japan. Echt een beetje de oude kolistische positie, zou je denken. Nou, wat is daar aan de hand? We hebben het al eerder over gesproken. NAVO zou daar een liaison office krijgen. Want dat is daar heel spannend, hè? Vandaag bijvoorbeeld zijn de Russische en de Chinezen hebben een gemeenschappelijke patrouille over zee, in de zee van Japan, maar ook in de Oost-Chinese zee. Dat doen ze al trouwens vanaf 2018 samen, hè? Nou, Zuid-Korea en Japan reageren dan met allemaal straaljager, vliegtuigen, weet je, die dan overheen gaat. En ja, waarom wil Macron dat niet? Ja, ik denk dus dat hij vindt dat de NAVO zich tot het NAVO-grondgebied moet beperken.
Ja, Noord-Atlantisch. Japan is niet Noord-Atlantisch.
En hij heeft natuurlijk met heel veel egaars ontvangen in Beijing. Dus hij wil nog eventjes de deuren openhouden naar China. Maar dit is natuurlijk wel in strijd met wat de Amerikanen willen. Hè? Dit is een...
Ja, maar ik vind het toch vreemd. Kijk, realiseer je dat in april 2013, volgens mij, er een commitment is ondertekend tussen de NAVO en Japan om hun samenwerking te versterken. Ja. En in 2014 is toen ook het werk gestart om naar een individueel partnerschap te gaan, waarin die samenwerking was vastgelegd. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in die tijd met de toenmalige secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer in Japan ben geweest. En Jaap die moest toen de NAVO eigenlijk, of de Japanners eigenlijk, om het maar even heel huiselijk te zeggen, en in VPRO-termen, een tientjeslidschap aan de man moest brengen in Japan. En dat kwam eigenlijk neer inderdaad op zo'n partnerschap. Dus dat partnerschap is er gewoon. En nu moet dat kennelijk bekrachtigd worden met een officieel kantoor. Realiseer, er is ook een officieel kantoor geweest van de NAVO in Moskou. Maar kennelijk vindt Macron nu het politieke signaal dat daarvan uitgaat gewoon toch te eng. En hij wil zich gewoon niet bemoeien met wat daar aan de hand is, zeker niet via de NAVO. En dat is ook wel conform met wat hij eerder heeft gezegd toen hij in China is geweest, een paar maanden of een paar weken geleden was dat. Dat is niet meer zo lang geleden.
Ja. Ja, maar dit is toch vorig jaar bij dat nieuwe strategisch concept van de NAVO is ook China als, vijand, tegenstander aangeduid. Ja, wordt op deze manier niet de confrontatie tussen China en Amerika er eentje tussen China en de NAVO? Want dan zitten wij er ook
in. Formeel, want het werkingsgebied van de NAVO, dat omvat absoluut niet de Indische Oceaan of de Gele Zee of god weet wat je daar nog meer hebt, de Pacific. Dat omvat het gewoon niet.
Nee, maar Amerika die vraagt ook Europese bondgenoten om mee te doen met van die Freedom of Navigation vaarten door de straat van Taiwan, toch?
Ja, maar dat is geen NAVO-operatie.
Oké.
Ja. Dus dat is wel belangrijk. Dat zijn natuurlijk wel NAVO-leden. Ja, dat is allemaal voor fijnproeven. Hè? China die zal dat ook niet zo 1, 2, 3 op die manier interpreteren. Want als die een schip ziet van Nederland, dan zal hij zeggen, daar vaart een NAVO-schip. Dat is dan formeel niet zo, want het is een Nederlands schip. Maar goed, ik bedoel, dat is echt voor fijnproevers.
Maar waar het gewoon om gaat, is dat Europa wil gewoon handel drijven met China. En Amerika wil Europese steun voor de strijd met China.
Ja.
En dat botst dus gewoon. Het is heel echt een metafoor voor de huidige tijd.
Ja. Nou, zullen we nu maar afronden dan?
Lijkt me goed.
Dan zeg ik jullie dank.
Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.